Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik heb spontaan bedacht dat ik een podcast ga opnemen over het onderwerp van deze podcast uiteraard. En dat resulteert er dus ook in dat ik gewoon nu in de warmste week denk ik van september, de Indian Summer waar we in zitten, dat ik dus gewoon nu even ga podcasten. Maar dat het zomaar kan zijn dat je wat achtergrondgeluiden hoort omdat het gewoon 30 graden is. In mijn kantoor heb ik mijn deur openstaan. En kan je dus gewoon wat verschillende geluiden horen daarvan. Wel gewoon ontzettend lekker dat dat natuurlijk zo is. En dat we daar met z'n allen nog even van mogen genieten. Maar spontaan idee dus om deze podcast op te nemen. En deze podcast ga ik vooral wat meer... Vooral, dat klonk wel heel erg internationaal hoe ik dat zei. Vooral. Ga ik vooral wat meer in op het mentale aspect van een kinderwens hebben die niet zomaar in vervulling gaat. Want ik heb deze week een ontbijtchallenge gegeven. Of althans, hij loopt nog vandaag en morgen. En in die ontbijtchallenge ga ik ook een aantal keer live. En dan ga ik in die live sessies wat meer delen over de ontbijtjes die je neemt. Wat dat voor invloed heeft op de hormonen. En nu in deze ontbijtchallenge heb ik ook wat meer aandacht besteed aan mijn 3 maanden groepsprogramma. Jouw hormonen, jouw kans op een zwangerschap. En vooral door de toevoegingen zeg maar, daarvan van een oud deelnemer van het programma bedacht ik me dat we ook gewoon, dat ik vooral in dat programma zoveel onbewust en bewust aandacht geef aan het hele mentale aspect. Want een kinderwens hebben, en of je nou in een fertiliteitstraject zit of niet, maar een actieve kinderwens hebben die niet zomaar in vervulling gaat, is veel meer dan het verdriet om iets wat niet lukt. Weet je, het is zoveel meer belastend voor je hoofd. En er komen zoveel dingen bij kijken waar je gewoon van tevoren nooit bij stil hebt gestaan. Waar je denk ik ook nooit bij stil kan staan als je het nooit meegemaakt hebt. En ook dingen waar heel veel mensen bij wie een zwangerschap wel uit de lucht komt vallen. Hè, en dan is het natuurlijk uit de lucht komen vallen tussen aanhalingstekens. Waar heel veel mensen dus niet bij stilstaan. En dan denk je misschien nu van, dat klinkt misschien een beetje vaag. Of waar doel je dan op? En dat is dus precies ook zo interessant. Want als ik zelf terugdenk aan de periode dat wij actief bezig waren met het vervullen van onze kinderwens, hè, dus de periode vanaf het moment dat ik stopte met anticonceptie, dan weet ik dat ik toen niet zo heel erg het idee had dat er mentaal veel gebeurde of dat ik heel erg veel met dingen bezig was. Terwijl als ik daar nu achteraf op terugkijk, dan was het gewoon immens groot. Dan was het zo'n onderdeel van ons leven en vooral van mijn leven ook. Ik kan natuurlijk niet helemaal voor mentale aspect van mijn man spreken. En op heel veel verschillende gebieden ook vooral. Weet je, super simpel voorbeeld. Maar wat ik toen zag als, oké, dit is prima en ik heb dat nodig, kan ik nu zien als dat ik mijn leven on hold zette. Simpel ding als verjaardagen. Ik ging op een gegeven moment niet zoveel meer naar verjaardagen. Of in mijn vriendinnengroep hebben we 1 keer in de zoveel tijd, meestal 1 keer in de 2 maanden, doen we een meidenuitje. Dus dan gaan we met alle vrouwen gaan we iets doen. Weet je, los van dat we elkaar daarnaast ook wel zien, is dat gewoon een avond dat we met z'n allen iets gaan doen. Ik ging op een gegeven moment niet meer mee. Ik zei dan, ik heb al wat anders. Of ik kan echt niet. En soms was dat ook het geval. Maar heel vaak was dat niet het geval, maar ging ik niet mee, omdat ik de confrontatie uit de weg ging. Ik ging de confrontatie uit de weg van vriendinnen die wel zwanger waren of al kinderen hadden. De gesprekken die mij gewoon echt, waar ik niet aan mee kon doen en waar ik me dus ook heel erg bewust werd van het feit dat ik nooit zou weten of ik me daar wel in kon mengen. En ook het stukje dat ik me gewoon een beetje afsloot voor de buitenwereld. Ik wilde niet iedere keer maar die pokerface, iedere keer niet die pokerface op moeten zetten. Want dat is wat ik gewoon deed in die periode. Weet je, altijd een soort met van masker opzetten. En als iemand aan me vroeg hoe het ging, zei ik altijd: ja, het gaat goed hoor. En hè, ga je door over de makkelijke dingen? Of hè, zei ik wel eens dat het minder goed ging, maar dan linkte ik dat bijvoorbeeld aan werkdingen. Of hè, ja, eigenlijk niet zozeer aan dat hele kinderwensstukje. En ja, misschien is dat herkenbaar voor je, misschien is dat ook helemaal niet herkenbaar voor je. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft gehad dat wij onze kinderwens gewoon niet heel erg openlijk hebben besproken op dat moment. Er was één stel vrienden van ons die het wist. Per ongeluk ook, dat was niet helemaal gepland. Maar zij vroegen er zo concreet naar dat we toen maar gewoon eerlijk antwoord hebben gegeven. En verder niemand. Zelfs niet onze ouders, niet onze zussen. Weet je, niemand wist daar verder van. Dus het was heel erg iets van ons. En misschien dat dat ook wel het versterkt heeft. Dat ik me mentaal gewoon achteraf gezien hè, veel meer op de hals heb gehaald. Ik weet niet hoe dat is. Hè. Als je dat wel deelt, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Omdat ik dat gewoon zelf niet gedaan heb. Maar dat hele mentale aspect, ja, dat vind ik echt een zwaar onderbelicht item als het gaat over een kinderwens hebben. Weet je, het is continu zwaar. Het is continu een afweging maken van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Welke keuzes maak ik? Wil ik deze keuze maken? Of hè, maak ik deze keuze omdat ik denk dat het belangrijker is? Ik omschrijf dat wel eens in mijn trajecten, ook in mijn begeleiding als, weet je, op het moment dat je stopt met een anticonceptiepil, dan stap je op een trein. Het is een trein, je hebt geen idee waar die eindbestemming is. Maar die trein, dat is in het begin een beetje een stoptrein. Weet je, je zit af en toe even in zo'n versnellingje. Dan stopt hij weer ergens, dan ga je weer door. Weet je, je bent er wel mee bezig. Maar vooral in de eerste maanden is dat nog wel redelijk overzichtelijk. Hè? Tuurlijk wil je het gewoon en iedere keer dat het niet lukt is een teleurstelling. Maar die eerste maanden is dat nog wel ja, te doen. Ook tussen aanhalingstekens, want dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Maar vanaf het moment dat je dan, hè, en dat is niet een bepaald moment. Het is niet van, oh, als je een jaar bezig bent of wat dan ook. Maar ik denk dat dat heel erg een gevoelspunt is. Dan komt er zo'n punt dat je op een soort sneltrein stapt. Hè, die stoptrein, ben je uitgestapt en je bent in die sneltrein gestapt. Maar die sneltrein, die dendert maar door. Weet je, op een gegeven moment kan je gewoon niet heel erg objectief meer kijken. Kan je er geen afstand van nemen en is het gewoon echt onderdeel van je dagelijks leven. Nou, en vooral dat punt, dat maakt gewoon dat het zo ontzettend veel belasting heeft voor jezelf. En dat er zoveel mentale druk ook bij komt kijken. En ik denk ook altijd dat mensen hier bedoelen van, joh, je moet het loslaten en je moet er niet zoveel mee bezig zijn. Maar dat is gewoon eigenlijk niet zo'n optie. Weet je, je bent in die sneltrein gestapt en die sneltrein die gaat maar en die gaat maar. Weet je, je kan ook, als je letterlijk in de sneltrein zit, niet zomaar aan de handrem trekken om eruit te springen. Weet je, dat gaat gewoon op de een of andere manier niet. Tuurlijk, rationeel gezien kan dat, maar emotioneel gezien is dat gewoon helemaal geen optie of zo. En ja, dat hele, die druk, zeg maar, dat hele mentale stukje van die extra belasting, ik durf van mezelf wel echt te zeggen dat ik dat ontzettend onderschat heb. En niet alleen tijdens het traject, maar ook daarna gewoon ontzettend onderschat heb. Ik vind ook, maar goed, ook dat verschilt natuurlijk per situatie. Maar in ieder geval in mijn situatie is daar nooit aandacht aan besteed. Er is nooit extra ondersteuning geweest, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Of mensen die me daarbij bij konden helpen. Ik heb ook niet zelf heel veel om hulp gevraagd. Hè? Dus laat ik die nuance zeker plaatsen. Omdat ik er niet zo bewust mee bezig was dat het zoveel impact had. Maar dat had het dus wel. En ik denk dat het super fijn was geweest als er toen veel meer begrip was geweest vanuit misschien wel een onverwachte hoek of vanuit iemand anders die me gewoon mee had kunnen nemen in, oké, dit is wat er mentaal gebeurt. Weet je, ook, ik heb daar ook gisteren, of die staat nu vandaag online, een post over geschreven over de angsten. Weet je, dat is natuurlijk ook iets wat er heel erg in je hoofd gebeurt. Ik had me nooit bedacht dat ik tegen mijn vriend, of toen mijn man zou zeggen, misschien moet je maar naar iemand anders gaan die je wel kinderen kan geven. En ik vond dat echt, Ik vond dat het meest verschrikkelijke om uit... Nou, oké, niet het meest verschrikkelijke. Er waren wel meer dingen verschrikkelijk. Maar ik vond het echt ontzettend verschrikkelijk om dat uit te moeten spreken naar hem. Maar dat was wel wat er in mijn hoofd zat de hele tijd. Ik had zo het gevoel van... Ik faal, weet je. In mijn lichaam moet het gebeuren. Dat gebeurt niet. Dus ik kan jou geen kind geven. En wie ben ik dan om jou bij me te houden... terwijl jij zo graag een kind wil? Nou, dat is natuurlijk, als ik daar nu over terugdenk, is dat natuurlijk super heftig dat je daar zo naar kijkt en dat je dat zelf zo, ja, zo bedenkt in je hoofd. Want toen ik dat eenmaal zei tegen Job, mijn man, Job heet hij dus, toen zei hij ook, doe eens niet zo gek, weet je, wat zeg je nou? En dat slaat echt helemaal nergens op en natuurlijk niet. Dus hij zei ook hoe praktisch hij altijd is en de meeste mannen ook zijn. Het gaat ons ooit lukken, weet je. Al moeten we er 10 jaar over doen, het gaat ons lukken. Wij krijgen ooit een kind. En het enige wat ik maar de hele tijd dacht was, ja, ik hoop dat je gelijk hebt. Ja, en wanneer dan, hè? Had ik maar gewoon die glazen bol of die stip op die horizon van, oké, ik moet er nog 7 jaar over doen. 7 jaar duurt echt ontzettend lang. Maar dan over 7 jaar weet ik dat het moment daar is. Weet je, dat die stip die was er gewoon nooit. En die zal je ook nooit krijgen. En ik denk dat dat een van de zwaarste dingen is... gewoon in zo'n traject, in een hele kinderwens in vervulling willen laten gaan. Het is zo'n ontzettend onzeker proces... waar je gewoon, nou ja, voor je gevoel in ieder geval heel weinig grip op hebt. En daar heb je zeker heel weinig grip op als er dingen spelen als... bijvoorbeeld een onregelmatige cyclus of PCOS-klachten, endometriose, hè, een man met een verminderde vruchtbaarheid of lage eicelkwaliteit, lage AMH-waarden, zit je een prolactinomie. Er zijn legio voorbeelden waarvan ik kan zeggen, oké, weet je, daar heb je voor je gevoel minder invloed op, omdat je een zogenaamde aandoening hebt. En wat het mij gaf om daar wel wat meer grip op te kunnen krijgen... of in ieder geval dat ik daar dus wel meer mee bezig kon zijn... gaf dat mij op een of andere manier heel veel rust, ook mentaal gezien. Ik denk dat ik in de laatste 2 maanden van ons 2-jarig traject... om een kinderwens in vervulling te laten gaan... dat ik toen pas weer een beetje terugkwam bij mezelf... omdat ik de focus zo kon verleggen. Weet je, als je... alleen maar bezig bent met, oké, dit is mijn cyclus. Dan en dan zou de vruchtbare periode moeten zijn. We moeten dan seks hebben en dan is het afwachten. Dan ligt daar zoveel focus op. En ik merkte zelf gewoon heel erg, doordat ik aan de slag ging met mijn voeding... en dat ik dus echt signalen van mijn lichaam begon te herkennen... die ik overigens niet gelijk zag, maar wel, hè, die er wel waren... dat ik daardoor heel veel meer rust kreeg of zo. Mijn focus was nog steeds wel kinderwens in vervulling laten gaan. Maar er ging een soort ander luikje of zo in mijn hoofd open. Waardoor ik veel meer die mentale druk en die dingen waar ik me altijd zo over zorgen over maakte gedurende het traject. Die werd gewoon, ja, minder is niet het juiste woord. Maar ik kon het beter dragen op de een of andere manier. Omdat ik de focus... ja, ergens anders op kon leggen. Ik weet wel, en kijk, dat weet ik nu, want mijn dochter is inmiddels 6 jaar, dus het is 8 jaar geleden dat wij begonnen aan onze kinderwens. Letterlijk bijna 8 jaar geleden, denk ik nu, want 9 jaar geleden zelfs. Ik wou zeggen, ik ben 9 jaar getrouwd geweest deze... Dus het is zelfs 9 jaar geleden dat wij eraan begonnen. Oh, tuurlijk, want ik was ook natuurlijk 9 maanden zwanger. Zijstapje, waar had ik het over? Nu pas kan ik echt gewoon zeggen dat ik de mentale trauma's of de mentale... en trauma's klinkt heel zwaar, hè, maar ik bedoel niet de hele grote trauma's... maar de mentale last, zeg maar, daarvan... die heb ik pas echt goed verwerkt op het moment dat dit mijn werk werd. En dat ik dus besloot van oké, ik ga leren wat hier gebeurt... en wat er op hormonaal gebied kan veranderen allemaal. En daar wil ik andere vrouwen mee helpen. Pas toen was eigenlijk het moment dat ik mijn eigen issues... en mijn eigen problemen die ik gewoon opgebouwd had... ook tijdens die periode, dat ik die toen pas ging aankijken. En ik vind het heel lastig. Ik dacht, ik ga in deze podcast heel concreet zijn. Maar ik vind het super lastig om hele concrete voorbeelden daarover te geven... omdat het ook zo verschilt per persoon. En omdat je het niet altijd ziet als, oké, dit is iets wat er dus mentaal speelt en wat niet helemaal goed gaat op dit moment. Even te denken, hebben we nog... Oh ja, ik had een dame in het groepsprogramma en zij had meerdere miskramen meegemaakt. En dat is natuurlijk, als je een actieve kinderwens hebt, is dat super verdrietig dat je dan... Nou ja, de blijdschap hebt van oké, er is eindelijk een positieve zwangerschapstest en dan komt daar een miskraam bij. Dus dan moet je ook dat weer verwerken. En door die miskramen was zij ook gewoon echt ontzettend het vertrouwen in haar lichaam kwijtgeraakt. En niet alleen kon ze dat zo uiten, maar dat zat ook echt heel erg vast in haar hoofd. Weet je, ze had heel erg het gevoel... de letterlijke dingen. Van weet je, zij zei ook... Ja, maar hoe weet ik dat mijn lijf het kan? Ik vertrouw niet. Hoe kan ik ooit weer vertrouwen dat het goed gaat? En hoe kan ik ooit weer zwanger raken? Want het gaat bij mij toch altijd fout. En weet je, dat is wat ik bedoel met de mentale last gewoon ook van een kinderwens hebben. Weet je, je hebt gewoon... Er is geen garantie. Er is nooit een garantie. En dat maakt het zo ontzettend zwaar als je dit soort dingen meemaakt. Gewoon ook allemaal daarin. Nou, ik dacht dus... Terwijl ik, dat was echt een topic ook afgelopen week in de ontbijtchallenge. En ik zie het ook gewoon heel erg terugkomen in de reacties van de dames die in het groepsprogramma mee hebben gedaan. Dat heel dat mentale aspect, daar besteed ik heel veel aandacht aan in het groepsprogramma. En dat doe ik op verschillende levels. Ook dit vind ik dus lastig om concreet te maken, omdat het gewoon heel erg per persoon verschilt. Maar dat vind ik zo belangrijk, omdat ik mezelf daarin voorbij ben gelopen. En ik ben er prima uitgekomen. Weet je, daar gaat het niet om. Maar ik had gewoon eigenlijk gedurende mijn traject heel graag ondersteuning gehad. En heel graag, al was het iemand die tegen mij zei... Joh Lot, je bent helemaal niet gek. Of wat je doet is helemaal niet raar. Ik heb dit ook gedaan. Of had iemand tegen mij gezegd... Joh, mijn grootste angst is... puntje, puntje, puntje. Dan had ik me misschien veiliger gevoeld. Weet je, dan had het rustiger kunnen zijn in mijn hoofd. En dan had ik me ook wat meer normaal gevoeld of zo. Ik voelde me ergens al zo'n buitenbeentje. Omdat ik niet zwanger kon raken. En omdat het niet lukte. En toen had ik ook nog eens al die dingen in mijn hoofd, zeg maar. Die ik allemaal groter maakte voor mezelf dan ze waarschijnlijk waren. Maar die zaten er wel. En ik kon daar gewoon geen afstand van nemen. Ze waren er gewoon. Nou, ik vind het dus heel belangrijk om daar in mijn programma's altijd aandacht aan te besteden. En naast het hele praktische van voeding, weet je, wat kan je wel eten, wat kan je niet eten? Er is nooit echt een hele duidelijke wat kan je niet eten. Maar vooral, welke voeding is goed voor je hormonen? Hoe ga je nou je stressbeheersing aanpakken? Hoe verhoog je je libido? Hoe zorg je ervoor dat het leuk blijft in je relatie? Praktisch over welke cosmetica is wel en niet goed voor je hormonen. Wat heb ik allemaal gedaan? Supplementen die je in kan zetten. Nou, je hoort het al, superveel onderwerpen. Want ik bedoel, er is ontzettend veel over wat je kan doen. Hè? En wat er allemaal nu kan. Wat je zelf kan beïnvloeden. Maar die hele mindset, dat vind ik dus echt een superbelangrijke. En dat is ook wel echt een centraal thema. En ik zorg er ook eigenlijk altijd voor, of niet eigenlijk, ik zorg ervoor dat ik ook altijd gewoon gastsprekers uitnodig die ook op dat niveau zitten. Dus die echt heel veel extra waarde kunnen toevoegen aan de inzichten die je krijgt. Ja, waardoor je gewoon sterker ook mentaal bent. Want het is niet alleen praktisch dingen aanpakken. Ja, tuurlijk, dat is hartstikke lekker en dat geeft je ook houvast. Maar het is juist ook zo belangrijk om dat mentale stuk ruimte te geven. Want weet je lijf staat allemaal met elkaar in verbinding. En als jouw hoofd veel bezig is en als je heel druk maakt om dingen, is dat indirecte stress voor je lijf. Nou, en ik weet niet of je al eerdere podcast van mij hebt geluisterd. Maar als je dat gedaan hebt of als je dat nog niet gedaan hebt... We hebben drie systemen in ons lichaam. We hebben het stresssysteem, het schildkliersysteem en het voortplantingssysteem, hormonaal gezien. En aan deze drie systemen, daar hangt alles mee samen. Alle acties, alle reacties, alle gedragingen, alle humeurschommelingen, weet je, noem het allemaal maar op. Alles hangt aan deze drie systemen vast. En er is een bepaalde energie die jouw lichaam heeft. En als er een van deze systemen meer energie vraagt, hè, dus stel je hebt heel veel mentale stress hiervan, dan vraagt jouw stresssysteem meer energie. Maar dat betekent niet dat je dus nog, dat betekent dus eigenlijk gelijk dat er minder energie naar die andere twee systemen gaat. Dat komt omdat je namelijk maar één potje energie hebt in je lichaam. En als het stresssysteem daar 3/4 van vraagt, ja, dan gaat het overige kwart gaat naar dus twee systemen. Die moeten dat verdelen. Dus daarin zal je altijd zien dat het lichaam gewoon keuzes moet maken. En als jouw mentale belasting heel hoog is, dan kan het zomaar zijn dat dat dus heel veel invloed heeft op bijvoorbeeld je voortplanting en op je geslachtshormonen daarin. Dus altijd staat alles met elkaar in verbinding in het lichaam. En ja, juist daarom, maar ook al, weet je, ook al is dat niet het geval en ook al vind je dit allemaal heel zweverig en denk je nou, dat is aan mij niet besteed, dan alsnog is het super belangrijk om wel meer ruimte te creëren voor dat hele mindset stukje of dat hele mentale aspect, omdat het gewoon zoveel vraagt. Dat je een kinderwens of een fertiliteitstraject of welk traject je dan ook doorloopt, is niet alleen praktisch. Het is niet, als je in een fertiliteitstraject zit, alleen maar even naar de echo's gaan voor controle of alleen maar even je nieuwe medicatie ophalen. Het is gewoon zoveel meer. Er zit zoveel meer gelaagdheid in. Ja, en daar besteed ik dus in het groepsprogramma echt heel veel aandacht aan. En ondersteunen we elkaar ook gewoon echt als groep zijnde. Weet je, dat vind ik ook het mooie. Dat zag ik in de vorige groep ook gebeuren. Op het moment dat jij de dingen uit waar jij mee zit, en daar zorg ik dan voor, hè, daar ben ik de leidende coach in eigenlijk, die ervoor zorgt dat we dat soort dingen met elkaar kunnen delen op een veilige plek en op een veilige manier. Maar dat zorgt er ook voor dat je je gedragen voelt en dat je je niet meer zo alleen voelt. Dat je je dus niet zo, ja, even tussen aanhalingstekens, wederom gek voelt. Weet je, dat je je gewoon eindelijk eens een keertje begrepen voelt. En dat je dus niet de enige bent die dingen hebt. Maar ook, soms ben je gewoon niet zo bewust van de dingen die er gebeuren. En juist doordat andere mensen dat dan kunnen benoemen, kan het juist weer gewoon vooruit gaan. En kan je er daarmee voor zorgen dat je dat soort dingen ook gewoon helemaal, nou, goed inricht. Of in ieder geval meer richting aan kan geven. Oké. Wat ik daar verder over wilde zeggen. Oh ja, over het groepsprogramma. Het is op dit moment, volgens mij is het vandaag 7 september. Volgende week op woensdag 13 september start ik met het nieuwe groepsprogramma. In dit groepsprogramma ga ik dus heel veel aandacht besteden aan het mentale stukje en ook aan de praktische dingen die ik net al benoemde. Zoals sport, voeding, stressbeheersing, leefstijl, cosmetica, supplementen en nog veel meer. Het groepsprogramma bestaat uit 3 maanden begeleiding. In die 3 maanden krijg jij van mij meer dan 100 lessen met allemaal informatie over wat je zelf kan beïnvloeden op hormonaal gebied. Maar ook dus op die andere onderwerpen. Daarnaast gaan we in de community aan de slag. Vanaf 13 september krijg je dus ook gewoon toegang tot het besloten Instagram-account. En op dat Instagram-account, dat is het maniertje waarop wij met elkaar in contact komen, maar ook waarop de groep met elkaar in contact komt. En dat is ook de locatie waar we elkaar helpen. Dus dat is de locatie waar we vragen stellen aan elkaar. Ik zal daar regelmatig in live gaan om ook extra dingen te delen, recepten te delen, je te helpen met bijvoorbeeld cosmetica producten waarvan je denkt, oh ja, dit vind ik niet fijn, hoe kan ik dat anders inzetten? Alle kleine vragen kan je daar kwijt. Daarnaast hebben we iedere 2 weken een live masterclass of een live Q&A. En het verschil tussen die twee is dat een Q&A heel erg gaat over de vragen die de deelnemers insturen en dat ik je daar een verdieping op kan geven. En dat de masterclass heel erg gaat over, nou ja, een extra toevoeging eigenlijk. Het kan een masterclass zijn die ik geef, met daarin vooral een verdieping op hormonen. Het kan ook een masterclass zijn door een gastspreker. En als ik dan weer terugdenk aan het vorige groepsprogramma, daarin heb ik een aantal gastsprekers gehad op verschillende levels. Zo hebben we bijvoorbeeld een ademhalingssessie gedaan om ervoor te zorgen dat je veel meer bij jezelf terugkomt. En dat je ook in stressvolle situaties ontdekt, hey, wat kan ik met mijn ademhaling doen? We hebben een sessie gedaan door een hypnosetherapeut. We zijn onder een milde hypnose gegaan. En in die hypnose zijn dingen verwerkt. Of ja, ik weet niet zo goed hoe je dat in vaktermen van hypnose moet noemen. Maar zijn in ieder geval dingen aangepakt ook om daarmee mentaal aan de slag te gaan. En jezelf weerbaarder en sterker te voelen. We hebben nog 2 andere gastsprekers gehad. We hebben nog een darmspecialist gehad die wat toevoeging heeft gedaan. Dus er zijn op allerlei verschillende niveaus, zeg maar, hebben we eraan gewerkt om het plaatje zo compleet mogelijk te krijgen en iedereen ja, de invulling te geven die op dat moment nodig is. Dat is het groepsprogramma. Ik start dus op woensdag 13 september met een nieuwe groep. Ik heb op dit moment nog een aantal plekjes beschikbaar. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur me dan vooral eventjes een berichtje. Je kan me altijd bereiken via lotte@fitter.nl. En fitter schrijf je V-I-T-H-R. En je mag natuurlijk ook altijd via Instagram eventjes een berichtje sturen of een DM sturen. Dan zal ik daar op je reageren. Mocht je vragen hebben over het programma of een van de andere programma's die ik even kort genoemd heb, laat het mij dan ook vooral eventjes weten. Want ik wil altijd eventjes met je meedenken om te kijken of het passend is. Geen vraag is te gek. Ik heb liever dat je de vragen stelt en dat ik je verder op weg kan helpen bij mij of bij een collega of bij iemand anders. Dan dat je ermee blijft rondlopen. Want ik weet hoe zwaar het kan zijn om het allemaal in je eentje te dragen. Nou, dankjewel voor je aandacht weer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop dat het heel goed met je gaat. En als je er dus tegenaan loopt dat je mentale struggles hebt of dat dat heel zwaar is voor je, weet dan dat je er niet alleen in bent en dat we er, dat ik er ook voor je kan zijn om je daarbij te helpen. Nogmaals, dankjewel. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast.